Hartelijk welkom vanavond op de toerustingsavond van Ebenezer. We doen de studie in de brief aan de Efeziërs, brief van Paulus aan de Efeziërs. En we zijn gekomen op bladzijde 337. En daar hopen we vanavond met elkaar de draad weer op te nemen. De nieuwe mens, de nieuwe mensheid. Daar waren we gebleven met elkaar. En voordat we gaan lezen, zowel uit de brief zelf als uit de tekst bij de Bijbelstudie, zullen we Gods aangezicht zoeken in gebed. Dank u wel, machtige God en liefdevolle Vader, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn met uw woord open, uw woord dat leven wekt, uw woord dat bekend maakt dat we kinderen, maar misschien nog meer zonen van u zijn. Dat woord waar we naar mogen horen en dat gehoorde, dat zijn de woorden van Christus, waardoor het geloof in ons gewekt is. Dank u wel, Vader, dat dat zaken zijn die geen theoretische kost zijn, maar dat dat praktijk is in ons geestelijk leven. Dank u wel dat we u mogen bidden om een geest van wijsheid en onthulling en erkenning van u. Bij het luisteren, bij het spreken, bij het overdenken van uw woord, bij het volgen van de Bijbelstudie. Mag het zo zijn, Vader, dat we de draad die daar doorheen loopt in die studie en die geweldige onthullingen uit de Efezebrief, dat dat aan ons hart komt en dat we dat met elkaar mogen beleven in de gemeente, aan elkaar mogen doorgeven en ook mensen die we ontmoeten op ons pad. Dank u wel dat we mogen weten dat u daarin ons wilt leiden en we danken u daarvoor in Christus Jezus' naam. Amen. Ja, bladzijde 337. Oh, ik vergat nog te zeggen, mijn naam is Gijs Benno en het is vandaag 23 mei 2007. En we zijn gebleven bij een stukje dat ging over de nieuwe mens. De nieuwe mens aandoen was de laatste keer door Kees Brakshoven behandeld, midden april. En het is alweer een poos geleden dat we bij elkaar gekomen zijn. Want het is nu 23 mei, dus dat is meer dan een maand geleden. Maar er is intussen ook natuurlijk wat vakantieperiode geweest en de kringen hebben enige tijd stilgelegen. En u zult zien dat de manier waarop de Bijbelstudie zich verder ontwikkelt, dat dat eigenlijk nauw aansluit bij de tekst die vers voor vers in de Efezebrief staat. Je kan eigenlijk zeggen waar we vanavond gaan beginnen, dat is zo'n beetje vanaf Efeze 4 vers 24 of 25. En dat, ik weet natuurlijk niet precies waar we terechtkomen, maar het is de bedoeling dat we ongeveer terechtkomen bij Efeze 5 vers 17. Dus ik denk dat het misschien wel goed is om dat gedeelte te lezen. En mogelijkerwijs zal ik dan soms gewoon even dat stukje tekst lezen waar we in de studie over nadenken. Zodat dat allemaal heel dicht bij elkaar blijft gekoppeld. Dus dan lezen we vanaf Efeze 4. Ja, wat is nou een mooi begin? Dan laten we maar lezen vanaf vers 20. Efeze 4 vers 20. Jullie, echter, leerden de Christus zo niet. Aangezien jullie hem horen en in hem onderwezen werden, zoals in Jezus de waarheid is, opdat jullie afleggen wat in overeenstemming is met het eerdere gedrag, de oude mensheid die verdorven is. In overeenstemming met de begeerte van de verleiding, opdat jullie echter verjongd worden in de geest van jullie denkzin en de nieuwe mensheid aandoen die in overeenstemming met God geschapen wordt, in gerechtigheid en goedgunstigheid van de waarheid. En als u nu luistert, zult u in de gaten hebben dat dit niet de MBG-vertaling is die ik lees, maar dat dat de concordante vertaling is die in Ebenezer eigenlijk gebruikt wordt. Spreekt daarom, vers 25, de valsheid afleggend, waarheid. En ieder met zijn naaste, omdat we leden zijn van elkaar. Toornen jullie en zondigen niet? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis. Geeft ook geen plaats aan de tegenwerken. Laat die stijl niet meer stelen, maar laat hij zich verder inspannen om met zijn handen het goede te verrichten, opdat hij zou hebben mede te delen aan wie iets nodig heeft. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt, indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade zou geven aan wie horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn, tot de dag, naar binnenin de dag staat er eigenlijk, hè, van vrijkoping. Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen tezamen met al het kwade. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus Jezus, in Christus jullie genade schenkt. Nou, laten we het maar even tot hier houden. En dan gaan we straks, wanneer dat aan de orde komt, de verse, hoofdstuk 5, de verse 1 tot 17 lezen. De nieuwe mens aandoen, hebben we de vorige keer behandeld. Daar en al enige weken daarvoor is behandeld dat er een groot verschil was tussen het lichaam, het gezamenlijk lichaam, en de nieuwe mens of de nieuwe mensheid. Hè? Er was toen gezegd, een lichaam, dat kan je niet aandoen of afdoen of afleggen. Maar die nieuwe mensheid, die is als een kledingstuk, hè, wordt dat in een beeld uitgedrukt. Die kan je wel aandoen en afleggen. En nu in op bladzijde 337 staat onder het hoofdje de nieuwe mens leven. En dat had te maken met Efeze 4 vanaf vers 25. Laten wij vernieuwd worden in de geest van onze denkzin. We worden er niet toe geroepen om ons te conformeren, hè, om gelijk gericht te zijn aan de ethische standaard van de wet. En nou komt er een uitspraak die je misschien niet zal verbazen, maar de studie zegt dat ligt ver onder dit nieuwe gedragsniveau. En de sleutel is van een veel lager gehalte. Ja, dat wat, terwijl niemand de wet kan houden. Wordt er toch gezegd dat de standaard van de wet lager ligt dan waartoe wij opgeroepen worden. En we zijn niet eens in staat om die wet te houden. Nou, dat heeft nou alles te maken met vlees en geest, met oude mensheid en nieuwe mensheid. En daar gaan we dan ook verder op in. En dan worden er wat beelden uit de tekst gegeven. Toorn leidt gewoonlijk tot zonde. En er staat dan in vers 26, toornen jullie en zondigen niet? Laat de zon niet ondergaan over jullie ergernis en geeft ook geen plaats aan de tegenwerken. Dat was de tekst. Toorn leidt gewoonlijk tot zonde. Toch komt het voor dat het onjuist is om niet verontwaardigd te worden. Verontwaardiging, toorn, dat woord, dat ligt bij dit begrip heel dicht bij elkaar. We spreken van Gods toorn, maar je mag in sommige gevallen eigenlijk net zo goed spreken als van Gods verontwaardiging. Het is dus wel eens terecht dat je verontwaardigd bent, dat je toornt. Alleen, dat leidt wel eens tot problemen. Want die situaties, zegt de tekst, vragen om extra zorgvuldigheid. Want terechte verontwaardiging degenereert makkelijk tot verkeerde ergernis en smeulende wrevel. Nou, dat is nou het probleem. Als je, ja, verontwaardigd bent over dingen die gebeuren misschien, over onrecht dat gebeurt, dat kan gebeuren, hè, dat je dat ziet, en dan kan je je verontwaardigd voelen. Nou, menselijkerwijs gesproken, vanuit je ziel, vanuit je emoties, ben je dan geneigd om in te grijpen. En heel vaak, wanneer je dat vanuit je emoties doet, vanuit je ziel doet, dan ga je veel te ver. Dan schiet je je doel voorbij En gaan die emoties met je op de loop, waardoor er eigenlijk soms dingen gezegd worden of gedaan worden die niet in balans zijn met het leven uit genade ook. Hè? Dat we de zaak te veel vanuit de emotionele en menselijke kant benaderen. En dan, ja, zou je zeggen, is de verontwaardiging die terecht was, die leidt tot daden of tot uitspraken die je later eigenlijk terug zou moeten nemen, omdat ze veel te ver gegaan zijn, en die mogelijkerwijs ergernis en toorn bij een ander kunnen opwekken, waardoor de verstandhoudingen steeds slechter worden. Dat zou dan weer leiden tot het uiteenvallen van de nieuwe mensheid in tegenover elkaar staande fragmenten, deeltjes, zoals dat bij de oude mensheid het geval is. En we kunnen dat, die zaken dus lezen in Efeze 4, vers 26 en 27. Het is heel vaak zo, met name als je vanuit je ziel, vanuit je emoties werkt. En dat staat dan ook in de tekst die we behandelen. Geeft geen plaats aan de tegenwerker. Heel vaak is het zo dat juist vanuit je ziel, vanuit je emoties reagerend, dat dan juist de opening geboden wordt voor de tegenstander, voor de tegenwerker, om zaken te vertroebelen. En hij doet niets liever als dingen onduidelijk maken, om situaties te vertroebelen, om verhoudingen te verstoren. En ik denk dat is iets waar we scherp voor mogen waken, waar we biddend mee bezig mogen zijn. Kijk, ergernis, dat kan leiden tot verkeerde gedachten, tot verkeerde conclusies. Irritatie, dat heeft, als je geïrriteerd bent tegen iemand, dan heeft dat gevoel, heeft de neiging om alles wat dat bevestigt te versterken. Terwijl alles wat het niet bevestigt, dat vergeet je. En dat is met emoties aan de hand. Ik maak dat dagelijks mee. Dat is dan niet met irritaties, maar met gewoon mijn vak. Dat heeft te maken met termijnmarkten en goederenmarkten enzovoort. Dat is heel vaak een zaak in aandelenbeurzen. Hè, speelt het heel sterk. Het is heel vaak een zaak van emotie. En dan, ondanks het feit dat aanwijzbare factoren zeggen van wat er nu gebeurt is niet in overeenstemming met de feiten. Maar als er maar genoeg mensen zijn die toch denken van die markt gaat omhoog, ondanks het feit dat het bedrijfsnieuws slecht is, of ondanks het feit dat economische ontwikkelingen niet zo goed zijn, als er maar geld ingepompt wordt en als er maar genoeg mensen in hun emotie blijven kopen, gaan die aandelenmarkten toch omhoog. En dat is eigenlijk, dan negeren ze als het ware stukken van het totaal en richt zich op een enkel selectief onderdeel van zo'n markt. En heel vaak moet je dat laten bezuren. Gisteren waren er geruchten dat er een ander bedrijf zou overnemen. Nou, de koers van dat bedrijf dat overgenomen zou worden ging omhoog. Want meestal betaalt zo'n ander bedrijf daar veel meer voor dan de beurswaarde is. Vandaag werd bekend dat dat niet het geval is. En er ging meer vanaf dan er gisteren bij kwam. Nou, dat is allemaal emotie, emotie, emotie. Gestoeld op geruchten, maar niet op feiten. En zo, dat zijn dan voorbeelden waarin emoties in de zakenwereld een rol kan spelen. Maar in ons eigen leven kan dat ook. En we moeten oppassen dat we niet te beperkt denken, geleid door emoties, geleid door irritaties. Er zouden geen rancunes, geen slepende ergernissen, geen voortwoekerende lasteringen moeten zijn. Nou, en dat is vaak het probleem bij mensen, ook bij gelovige mensen, dat het heel moeilijk is om je gedachten te ordenen en te verfrissen. En met een echte open mind, met een open gedachte, de ander te benaderen. Ook al denk je dat hij jou misschien schade berokkend heeft, dat zou kunnen. Maar laat het in ieder geval geen jarenlang smeulen. Want dan kan er wel eens een schilletje over je hart groeien. En praten we dan over met elkaar, opdat je met elkaar eruit komt en weet wat zijn achtergronden van dingen. En dan kan alles gewoon misschien in een hele duidelijke sfeer rechtgezet worden. Maar wanneer je het laat voortwoekeren, dan maak je een opening voor de tegenstander. En die doet niets liever als zaken op die manier vertroebelen en irritaties versterken. Dan zetten gedachten, de zaken, de feiten in een vals licht, omdat het te beperkt bekeken wordt. Enkelvoudige, dubbele, viervoudige of vijfvoudige terugbetaling is de rechtvaardige eis van Sinaï. Exodus 22, vers 1 tot 15. Dit is veel rechtvaardiger dan de wetten van de natiën, want die leggen alle de nadruk op het straffen van de dief. Dus degene die een overtreding begaat, die wordt gestraft. En ik heb wel eens de indruk dat als die gestraft wordt door middel van een boete, dat de boete dan in de zak van de overheid verdwijnt en niet in de zak van degene die benadeld is door de misdadiger. Dus ja, dat is een systeem wat toch hier en daar ook je verontwaardiging zou kunnen opwekken, zou ik bijna willen zeggen. Weinig aandacht wordt er gegeven aan het compenseren van het slachtoffer dat onrecht is aangedaan. Nou, waarom zeggen we dit nou? Omdat we bezig zijn met vers 28. Daar staat, laat wie steelt niet meer stelen, maar laat hij zich veeleer inspannen om met zijn handen het goede te verrichten, opdat hij zou hebben mee te delen aan wie iets nodig heeft. Dus iemand die steelt, die heeft iets ontnomen onterecht aan iemand. En in plaats daarvan is het de nieuwe mens die je leeft, wanneer die nieuwe schepping die je bent, wanneer dat van binnen actief wordt, wanneer Gods geest je daarin meeneemt op die weg ten leven, zal ik maar zeggen, dan zou een dief in plaats van te stelen, zou die gaan werken en een ander iets geven, iets schenken, in plaats van het van hem af te nemen. Nou, dat is eigenlijk de tegenstelling die hier staat met wat de wet eist, schadevergoeding. Genade gaat veel verder dan gerechtigheid van de straffen die dief, of herstel, schadevergoeding. Het is niet voldoende dat de dief stopt met zijn praktijken en zijn fouten herstelt. Dat is alleen een formele correctie. In deze nieuwe mensheid wordt de zonde juist voorkomen. Zij die behoeftig zijn, worden voorzien in wat nodig is, zodat ze niet tot diefstal zullen vervallen. En het allermooiste zou dat zijn als die gaven gegeven worden door iemand die vroeger zelf een dief was. Dan voorkomt hij dat andere mensen op datzelfde slechte pad zullen geraken. Hoe ideaal is het dat een vroegere dief aangesproken wordt om de behoeftige te laten delen in de vrucht van zijn arbeid. Ja, van zijn nieuwe arbeid, hè? Niet van zijn voormalige nachtelijke arbeid. Ik wil dat er toch maar even bijzetten. Stensel is daar niet helemaal duidelijk in, maar het wordt bedoeld in zijn nieuwe sfeer van werken, waarin die de diefstal en de overtreding daarvan en de misdaad heeft afgelegd. Hij die eens diefstal pleegde, voorkomt dat nu. Nou, dat is een beeld wat naar de wet toe eigenlijk onbekend is. Daar was compensatie en straf, was daar wel geregeld, maar dat iemand die dat vroeger een dief was, dan in de gemeente tot bloei komt en vanuit zijn nieuwe werksfeer ook in de gemeente bijdraagt aan de noden van de armen, ja, dat is iets wat veel verder gaat dan de eis van gerechtigheid. Het werk van de Heilige Geest. We kunnen in staat zijn om het verderf in de oude mensheid te traceren, op te sporen, in de gedegenereerde taal die gebruikt wordt. Gedegenereerd, ja, dan kan je zeggen in een taal die vervallen is, naar ver weg van de standaard die eigenlijk ooit die taal bepaalde. En dat gebeurt, ik weet niet of u wel eens luistert, op straat wat men elkaar toewenst, wat men elkaar in toevertrouwt. We hebben dan ook nog turbotaal, dat is iets wat helemaal niet meer te begrijpen is. Maar heel vaak is de taal die je spreekt, de woorden die je spreekt, de woorden die je hoort, is een maatstaf voor het milieu waarin je verkeert. En ik moet u eerlijk zeggen, dat is alweer 20 jaar geleden, de tijd gaat snel. En toen voelde ik me al oud, maar toen ging ik opnieuw voetballen. Dus toen was ik 38 of 37. En mijn vrouw Sander zei, wat begin je aan? Nou ja, die zag me ook al inderdaad na 3 weken met een gescheurde enkelband binnenkomen enzovoort. Maar goed, ik zette toch door en na 6 weken mocht ik weer een potje voetballen. Maar waarom vertel ik dat nou? Nou, vanwege de kleedkamertaal. Die in de rust en na de wedstrijd hoorde. Ik was net stom uitgeslagen hoe men daar sprak en welke grove woorden men gebruikte. En het was wel leuk. Er was iedereen pils, hè. Eentje zei, allemaal pils, ik wil even pils halen, weet je wel. En nou, zo ging dat. Ik zei, doe mij maar een spaatje rood. Dus het was even stil. En toen zei iemand anders, oh, doe mij ook maar een spaatje rood. Die had al jarenlang pils zitten drinken omdat iedereen het deed. En dan was er ineens iemand die een spaatje rood nam en hij nam ook een spaatje rood. En het was wel vervelend voor die jongens. Want ze gingen gewoon om op en vertel ik zeg, nou jongens, doe dat dan straks ergens anders. Maar in de kleedkamer heb ik dat liever niet. Want ik hou niet zo van die gore moppen. Nou, de sfeer veranderde. Ik wil niet zeggen voor hen ten goede, maar het taalgebruik werd anders. Het vertellen van die gore moppen, dat bleef achterwege. En ik denk, ja, dan zijn dat toch, hè? Ja, en ik zei het gewoon maar in mijn ondernul, hoor. Ik bedoel, ik geloofde toen wel, maar het was nou niet echt zo dat ik, oh ja, dat was wel zo. Dat was in de tijd, nou weet ik het weer, dat was in de tijd dat we ook heel Heerensdam afgebeld hadden voor de cassettotheek. Dus na verloop van tijd was er één jongen uit het elftal, die stapte naar me toe en hij zei, ja, je hoeft me nooit meer te bellen, want ik ben daar niet zo in geïnteresseerd. Maar goed, dat speelde, ik wist dus niet dat die jongen in dat elftal speelde, maar goed, dat speelde toen allemaal samen, dat waren echt leuke tijden. Ik heb daar nog 2 jaar gevoetbald, totdat op een gegeven moment iemand zo boos op me werd dat hij zei, ik geef jou nooit meer een bal af. En we liepen naast elkaar op het veld. Dus ik liep daar een beetje voor niks. Maar goed, het was toch frappant hoe men daar toch naar luisterde en die grove taal verminderde. Het valt niet altijd mee, maar ik denk, je mag het best eens wagen. Van, hoor je nou zelf wat je zegt? Hoor je nou wat een taal je uitslaat? Waarom doe je dat? Wil je indruk maken op de ander? Gedachten die worden verwoord vaak in grove taal. En dat is een teken van de vuilheid vaak van de gedachten. We kunnen in staat zijn om het verderf in de oude mensheid op te sporen in de gedegenereerde taal die gebruikt wordt. Woorden tonen doorgaans het morele niveau van iemand aan. Het is onlogisch te veronderstellen dat er los van zonde bedorven woorden kunnen zijn. Met andere woorden, bedorven woorden, hè, waar het hier over gaat in de tekst, hè, laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Bedorven woorden en zonde en zondig gedrag, dat ligt heel dicht bij elkaar en die gaan vaak met elkaar samen. En hier in deze tekst, vers 29, worden wij opnieuw niet slechts aangespoord om het slechte te mijden, van geen bedorven woord uit je mond laten uitgaan, maar om het goede te cultiveren. Want de staat laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreekt indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade zou geven aan wie horen. Dat is wat. Moet je eens over nadenken. Dat door de woorden die je spreekt, dat je genade kan geven aan wie naar die woorden horen. Dat is een gedachte die, die wel zo verfrissend is. Wanneer je woorden mag spreken, naspreken die de apostel Paulus gesproken heeft. Wanneer je mag proberen door te geven dat geweldige van die genade. Van die geweldige genadeboodschap die hij mocht verkondigen. Dat je dat kan doorgeven en dat dat dan is tot opbouw. En niet tot bederf. Dat is toch een fantastische gedachte. Hè? Het staat ook tegenover elkaar. Hè? Bedorven woorden en goede woorden. En een goed woord voor de benodigde opbouw. Nou, en wie zijn in de gemeente aangesteld voor de opbouw? Dat hebben we een poosje geleden behandeld. Hè? We hadden evangelisten, herders en leraars. En leraars waren aangesteld tot opbouw van de gemeente. En daarin kunnen we allemaal, als we Gods woord kennen, kunnen we die goede woorden tot opbouw doorspreken. Kunnen we allemaal een heel klein beetje die taak van een leraar ook praktiseren. Paulus zegt niet voor niks dat je je uit mag strekken naar die taken. Dus laten we dat dan doen. Laten we die woorden kennen. Het is ook zo belangrijk om sommige van die gebeden van Paulus te leren kennen. Want dat zijn woorden die, ja, die je mag nabidden. En dan ga je verstaan wat hij daarmee bedoelt te zeggen. Een gebed uit de Colossensebrief zegt bijvoorbeeld om vervuld te zijn met de erkenning van zijn wil. En te mogen groeien in de erkenning van God. Nou, dat is fantastisch. Vervuld te zijn met de erkenning van zijn wil. Blijkbaar is het dus mogelijk om zijn wil te kennen. Want Paulus die bidt ervoor dat we vervuld mogen zijn met de erkenning van zijn wil. En hij zegt, en mogen groeien in de erkenning van God. Blijkbaar is het niet echt makkelijk om dat kennen van God volledig onder de knie te krijgen in ons huidige bestaan. Daarvoor zijn we misschien te beperkt, ondanks het feit dat Gods geest ons daarin wil leiden. Maar in ons verheerlijke lichaam is het mogelijk. Dan zullen we werkelijk alles begrijpen. Nu misschien niet. Maar we mogen wel groeien naar die erkenning van God. We mogen wel groeien naar het bewustzijn van wie God is. Als God en als Vader. Dat zijn fantastische aspecten om na te bidden. En om daardoor ook het verlangen in je hart te wekken. Om dat in de praktijk uit te leven. En genade, woorden van genade, van opbouw, die genade geven, die spreken, dat zijn geen, ja, dat wordt straks ook nog een keer gezegd, maar dat zijn geen vriendelijke woorden om maar aardig te zijn. Heel veel mensen die hebben de neiging om aardig gevonden te willen worden. Nou, als je dat ook hebt, dan komt het er vaak op neer dat je niet Gods woord na zal spreken. Want de omstandigheden zijn er vaak niet naar om aardig gevonden te willen worden. Want dat betekent dat je mee moet gaan in het handelen en in het gedrag van de mensen. En het misschien zelfs wel moet goedkeuren, want anders ben je niet aardig. Maar als je zegt van wat je naam uithaalt, dat is helemaal niet goed. Nou, jij bent ook niet aardig. Oh ja, ik wil aardig gevonden worden. Nou, ga maar lekker door hoor. Hè? Nou, dat kan toch niet? Dus daar moeten we voor oppassen om altijd maar aardig gevonden te worden. Om altijd maar gewaardeerd te willen worden door mensen. Eigenlijk ten diepste is dat een stukje hoogmoed. Jij wil gewaardeerd worden, dus dat betekent dat andere mensen jou op een soort voetstukje moeten plaatsen. Nou, als dat je streven is, dan denk ik, dan moet je heel hard werken in het bedrijfsleven en flink zagen aan andermans stoelpoten en dan kom je er vanzelf. Maar in de gemeente is dat niet de insteek. In de gemeente is het de ander uitmuntender achter dan jezelf. En dat is een hele andere benadering. Dus aardig, je mag best aardig gevonden worden, natuurlijk, als je elke zaterdag naar Maan gaat en ik zit dan op een gegeven moment zomers een weekje in de kamp, dan vind ik jullie best aardig dat je dat allemaal voor elkaar gemaakt hebt. Maar dat is terecht aardig. Maar als je het doet om aardig gevonden te worden, dan is dat een ander motief dan wanneer je het doet ten dienste van de gemeente. Kijk, en daar gaat het ook weer om, dan gaat het om motieven. Waarom doe je het? Nou, omdat ik op mijn manier en op die manier de Heer wil dienen. Nou, dat is een heel ander motief als omdat ik het fijn zou vinden als iedereen het goed ziet en me dan aardig gaat vinden. Dat is een ander motief. Geen sentimentele vriendelijkheid om aardig gevonden te worden. Gewoon woorden van tot opbouw spreken. En dat betekent vaak dat je in die kaders ook woorden tot afkeuring spreekt van ander gedrag. Dus geen sentimentele vriendelijkheid, maar soms wel eens hij ook een beetje streng, misschien. De kracht die deze vrucht in de nieuwe mensheid doet groeien, is de geest van God. Het is voor ons mogelijk dat we tekortschieten in het aandoen van de nieuwe mens, en daarmee behagen we God niet. We kunnen God bedroeven, nu zijn geest in ons woont. Dit zal in ons een reactie geven en twijfel en spanning veroorzaken. En de vraag komt op, heeft zijn Heilige Geest mij verlaten? Nou, dat is een vraag waar heel veel mensen mee worstelen. Zeker als, waar staat het, Hebreeën 10, denk ik, als ze dat eens lezen, zult u even lezen. Heeft de Heilige Geest mij verlaten? Hebreeën 10, ik zeg het even vlug uit mijn hoofd, maar ik denk dat ik er geen paar hoofdstukken naast zit. Ja, ik zit er wel een paar hoofdstukken naast. Het is zo breed 6. Kijk, en zo'n tekst, ja, dat valt lekker hoor in de zware gemeentes. Dat houdt de kudde goed in de kerk. Absoluut. Maar er staat in vers 4, want het is onmogelijk degene die eens verlicht zijn geweest van de hemelse gaven genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest en het goede woord Gods en de krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben en daarna weer afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen. Daar zij wat hem betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Zo, dat zijn nogal woorden. Dus als je afvalt van het geloof, zegt de Hebreeënbrief 4, is het onmogelijk om opnieuw tot bekering te komen. Je hebt alles meegemaakt wat het geloof je geven kon, en toch ben je ermee gekapt. Klaar, je kan niet meer tot bekering komen. Maar tegen wie wordt dit gezegd? He? En dat is dan ineens heel belangrijk. He? Want dat zijn mensen, Joodse mensen, die meegemaakt hebben wat er gebeurd is in Jeruzalem. Die hebben gezien dat de Heilige Geest uitgestort is. Die hebben misschien zelf dat ook meegemaakt. Dat Heilige Geest op hen kwam en dat ze misschien genezingen konden doen en in tongen konden spreken. Nou, noem het allemaal maar op. Kijk, en als je die zaken in Israël meemaakte en dan afwees, dan was het blijkbaar onmogelijk om opnieuw tot geloof te komen. Maar voor ons is dat niet. Wij leven in een ander beheer en dat is nou het grote probleem. We hebben wel eens moeite om de periodes van beheer van elkaar te onderscheiden. En ik moet u zeggen, ik heb vanavond de kalender Gods maar weer eens erbij gepakt. Dan zou je zeggen, op welke bladzijde van de Bijbel staat dat? Nou, dat is niet op de bladzijde van de Bijbel. Maar dat is eigenlijk alle uitspraken die in Gods woord te vinden zijn. En die te maken hebben met alle aspecten van de tijd waarin Gods woord, wat Gods woord overspant. Die uitspraken zijn allemaal bij elkaar gebracht. En dat noemen we de kalender Gods. Hè. Het woord kalender zegt het al. Het heeft te maken met tijd. En daar kan je een heleboel zaken in naspeuren en nalezen. Daar kan je lezen over de tijden en over de verschillende werelden die er geweest waren. Hè. Werelden, eigenlijk systemen in bepaalde periodes. Over tijdperken die we eonen noemen. En daar kan je ook lezen over perioden van beheer. Nou, en nu leven wij in de periode die genoemd wordt het beheer van het geheimenis. En wat is daar nu eigenlijk de toedeling, noemen we dat dan? Wat is daar eigenlijk het overheersende facet? Genade. In Pinksteren was het Heilige Geest die op mensen kwam. En voor die periode, zeg maar de periode van Israël, was het de wet die eigenlijk het leidende principe was van die periode van beheer. Maar voor ons is het genade. En wat is nou bijzonder aan genade? Dat dat nooit ophoudt. En wanneer God je geroepen heeft, dan is het nooit meer mogelijk dat je die roeping verspeelt. En dat is heel bijzonder, maar in wezen is de tekst die we nu behandelen, zegt dat. Dat is Efeze 4, vers 30, waar we mee bezig zijn. Er staat, en bedroeft de Heilige Geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn, tot, letterlijk, naar binnenin, de dag van vrijkoping. En dat correspondeert heel nauw met Efeze 1, vers 13, waarin staat over God, over de geroepenen van God in deze tijd, in hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld, daar komt het woord weer, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige, die een waarborg van onze lotgenieting is, tot vrijkoping van het voor ons toegeëigende, tot lofprijs van zijn heerlijkheid. En over hetzelfde, diezelfde verzegeling wordt dus hier in Efeze 4 vers 30 gesproken, de heilige geest van God, waarmee jullie verzegeld zijn, naar binnen in de dag van je vrijkoping. Dus wat zeggen we Efeze 1 vers 13, daar begint het, toen God het geloof schonk en de heilige geest, werd je verzegeld. En tot wanneer is die verzegeling geldig? Naar binnen in de dag van vrijkoping. Dat ons lichaam verlost wordt van de macht van de dood. Dat ons lichaam veranderd wordt tot een heerlijkheidslichaam dat gelijkvormig is aan het beeld van de Zoon. Zoals dat in de Filippenzen 3 vers 21 staat. Dus wanneer die verzegeling door God gegeven is toen het begon en tot aan de heerlijkheid, zal ik maar zeggen, voortduurt, is je roeping daarmee ook vastgelegd. Kan je niet meer datgene meemaken waarvan de Hebreeënbrief schrijft tegen hen die dat geloof gesmaakt hadden en afgevallen waren, dat ze niet meer tot bekering kunnen komen. Dat is wat. We kunnen wel Gods Heilige Geest bedoelen, staat hier. Maar we kunnen onze verzegeling niet ongedaan maken. Want dat verzegeling, dat heeft diverse functies, maar een van de belangrijkste functies van dat zegel is mijn eigendom. Je bent mijn eigendom. He, zoals de gasmaatschappij, zo'n loodje, he, dat is ook een zegeltje, aan de gasmeter heeft geplaatst. Deze gasmeter is van mij. Je mag niet knoeien aan de tellers. Nou ja, wij allemaal knoeien natuurlijk, maar het mag niet. He, nou, dat zegeltje is te verbreken, maar het zegel van God is niet te verbreken. En mijn eigendom zegt het, en dat is een zekerheid voor ons, maar het is ook, en dat is het prachtige, het is ook zichtbaar voor de machten en krachten der duisternis. Zijn zegel, onzichtbaar voor menselijke ogen, maar zijn zegel is op ons. En zolang wij niet uitnodigen aan die machten en krachten der duisternis om maar binnen te komen in je hart, zijn wij met dat zegel eigenlijk beschermd tegen al die zaken. En dat wordt die bescherming en dat besef daarvan, dat wordt sterker naarmate je Gods woord beter leert kennen. Naarmate je minder in de verleiding komt om in de troebelheid van de werken van de duisternis verzeild te raken en misschien Gods geest te bedroeven. We pakken het stensel even verder op. Wij kunnen God bedroeven nu zijn geest in ons woont. Dit zal in ons een reactie geven en twijfel en spanning veroorzaken. De vraag komt op, heeft zijn Heilige Geest mij verlaten? Nou, het antwoord is gegeven, hè? We zijn mee verzegeld. In een antwoord wordt voorzien door de geest met een zegel te vergelijken. Het is een blijvende waarborg van de uiteindelijke vrijkoping. De aanwezigheid van dit zegel is een praktische garantie dat we ons niet comfortabel zullen voelen in de oude mensheid. Ja, dat is toch logisch. Gods geest is werkzaam in je. Gods geest is bezig om je eigenlijk te leren hoe je die nieuwe mensheid mag uitleven. En als je dan ineens op plaatsen komt waar de oude mensheid zo sterk aanwezig is, en je onder de druk daarvan zou kunnen komen, dan gaat er in je geweten wat spelen. Dan gaat dan gaat ook Gods geest in jouw geest werken. En die geeft signalen af van, ja, hier ben je niet op de goede plek. En op dat moment, wanneer dat gebeurt, kan je je keuze maken. Op dat moment kan je zeggen van, zwijg hard en je gaat door. Of je kan zeggen, wilt u mijn gedachten behoeden en bewaren in Christus Jezus, in verzekerde bewaring. En dan gaat die gedachte gaan sterker opleven. Dan gaat Gods woord actief worden in je en zeg je van, nee, hier moet ik niet wezen. Of naar dat programma, daar moet ik niet naar kijken. Of met die mensen wil ik eigenlijk niet verder omgaan. Het is, kijk, en het staat hier ook, het is een praktische garantie. Het is niet door de droge theorie. Nee, Gods geest werkzaam in ons leven is een praktische zaak die we kunnen, als het ware kunnen afzetten. We hebben onlangs gehoord in de predikatie, God dwingt niet, maar God dringt ons wel tot dingen. En ons geweten en onze geest in ons dringt ons om een besluit te nemen. Blijven in deze troebele, duistere omgeving of weggaan. Blijven kijken naar dat programma, wat je eigenlijk niet moet zien, maar waar je door het zeppen tegen aangelopen bent. Of uitzetten dat ding. Nou, dat zijn zaken die dan spelen en daarbij kan een heel kort gebed, gebaseerd op Gods woord, kan je een enorme stap vooruit doen zetten om daarvan weg te gaan en weg te blijven. Een praktische garantie dat we ons niet comfortabel zullen voelen in de oude mensheid. Het is een absolute zekerheid dat wij er voor altijd van verlost zullen zijn in de nog toekomstige dag van de vrijkoping. Verschil in gedrag. De oude mensheid brengt bittere vrucht voort. Bittere vrucht, wat zijn bittere vruchten? Met de nieuwe mensheid, staat boven zelfs deel 2, dus het schiet al behoorlijk op. Ik heb namelijk nergens ontdekt deel 3. En daarboven staat het hoofdje in het paragraafje, staat verschil in gedrag. De oude mensheid brengt bittere vrucht voort. Nou, het woord zegt het al, bitterheid, gramschap, toorn. Lastering, geroep, hè, dat staat allemaal in de tekst waar we nu mee bezig zijn. We zullen maar even lezen. Efeze 4 vers 31. Laat alle bitterheid en gramschap en toorn en geroep en lastering van jullie worden weggenomen. Tezamen met al het kwade. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend. Elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Die bittere vrucht bij de oude mensheid, dat is een zaak die in de nieuwe mensheid eigenlijk zou moeten verdwijnen. De solidariteit die er zou moeten zijn, zegt het stencil, is versplinterd door tegenstellingen in die oude mensheid, in al haar verdeeldheid. Dit wordt vooral duidelijk in tijd van oorlog tussen naties en volkeren. Wat een dwaze bitterheid, gramschap, toorn, geroep en lastering wordt er gewekt in de harten van de oorlogvoerende volkeren en naties. Dit alles ontbreekt in de nieuwe mensheid. Ja, ik hoef u er allemaal niks van te vertellen, want dat wordt allemaal uitgemeten op televisie. Hoe krijgsgevangenen in Irak worden behandeld. Hoe zelfs er nu gezegd wordt dat Nederlandse soldaten zich gedragen tegenover gevangenen die ze maken in Afghanistan. Het zijn allemaal. En we kennen al de verhalen natuurlijk uit de grote oorlog, zowel hier in Europa in de Tweede Wereldoorlog als in de gebieden die door Japan bezet werden, in de Japanse kampen in Indië. De meest vreselijke verhalen hoor je daar, waar mensen menen straffeloos te kunnen doen en te laten wat ze willen. Daar komt op de een of andere vreemde manier de wellust en de machtswellust en het machtsmisbruik zo makkelijk naar boven. Daar zit nauwelijks meer een remming op, wanneer je leeft in die oude mensheid. En dat bloeit op naarmate er geen controle is, naarmate er geen sociale controle is. En naarmate de verschillen in klasseverschillen zo groot zijn tussen een heersend en een onderworpen volk. ja, dan eigenlijk pas komt dan het ware gezicht van die oude mensheid naar boven. Dwars door dat hele dunne laagje vernis dat er in onze, ja, tussen aanhalingstekens, beschaving nog overheen gesmeerd is. Al deze dingen ontbreken in de nieuwe mensheid. Deze vernietigende, slechte zaken worden vervangen door opbouwende mildheid. Innerlijke welwillendheid en genade schenken zou ons gedrag als nieuwe mensheid karakteriseren. Zoals God in Christus ons genade schenkt. Dat is de norm die voorgehouden wordt in Efeze 4 vers 32. Nou ja, zoals God in Christus ons genade schenkt. Ik heb daar wat tekstjes voor mezelf bij gezet. Efeze 1 vers 5 en 6. Efeze 2 vers 6 en 7 en 8. Kunt u eens op uw gemakje nalezen. Dat zijn allemaal zaken waarin Gods genade en die ons in Christus ten deel gevallen is, zo op een heerlijke manier naar voren gebracht worden in de Efezebrief, dat het de moeite waard is om dat heel diep in ons hart op te bergen. We gaan nu naar hoofdstuk 5. En daar heb ik van beloofd, daar lezen we een aantal versen van. Ik zal niet tot en met vers 17 lezen, want dat is een vrij lang stuk en dan vergeet je ondertussen weer wat er in vers 1 en 2 gestaan heeft. Dus we lezen stukje voor stukje, zeg maar een 5, 6 versen. Efeze 5 vers 1 tot 5. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Allerlei hoererij en onreinheid echter, of hebzucht, laat daarvan bij jullie zelfs geen sprake zijn, zoals het heilige betaamt. En evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie die niet passend zijn. Maar veeleer van dank. Want dit zien en erkennen jullie dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige, die afgodendienaar zijn, lotgenieting heeft in de koningsheerschappij van Christus en van God. We zullen het stensel daarop nalezen vanaf vers 1. En daar staat dan God als voorbeeld, ons voorbeeld. God is zelf het voorbeeld om na te volgen. Toen wij nog zondaren waren, gaf hij Christus voor ons. Toen wij nog vijanden waren, verzoende hij ons met zich door de dood van zijn zoon. Kunt u nalezen in Romeinen 5 vers 9 tot 11. Zoals een opmerkzaam kind de manieren van zijn vader nadoet, zouden wij in onze contacten met anderen de liefdevolle handelwijze van onze God navolgen. Nou moet ik u zeggen, daar had ik ook een beetje moeite met het woordje manieren. Alsof het een maniertje kan zijn, een kunstje dat je nadoet. Maar een kind imiteert vaak zijn ouders, maar dat is alleen vanwege de buitenkant. Maar nou gaat het erom dat de liefde van vader of van moeder tot dat kind niet alleen maar het maniertje overbrengt, maar ook de achtergrond van het maniertje, de diepte waarom een vader of een moeder op een bepaalde manier handelt. Zodat als het kind opgroeit, dat het maniertje ook een hartezaak wordt. En geen kunstje, omdat ik het zo geleerd heb. Weet u, ik heb van mijn moeder geleerd dat ik moest bidden voor het eten. En moest danken. Nou, dat is een hele lange tijd in mijn leven een maniertje geweest. Omdat ik het zo geleerd had. En dat ging razendsnel op den duur. Ik had een verkorte versie van het gebed gemaakt, dus dat was dik voor elkaar. Maar het was een maniertje, totdat je op een gegeven moment beseft, ja, maar dat is een maniertje en dat is zelfs een respectloos ten opzichte van God om hem zo te benaderen. Alsof je bij de koningin langskomt en zegt, hoi koningin, dag, en weer weggaat. Terwijl je netjes het protocol zou moeten volgen. Nou, bij God is er gelukkig geen protocol. En bij God is er zelfs de vergeving van de krenkingen naar de rijkdom van zijn genade. Maar het is beter om te trachten God te behagen. In plaats van te rekenen op zijn vergeving van de krenkingen. Dus ook de maniertjes, die moeten voorbij gaan en moet echt worden. En daarom had ik even wat moeite met dat woord, de manieren van de Vader nadoen. Zo leren we het wel. Ik denk dat dat ook een hele goede zaak is, maar naarmate we groeien, hè, we hebben het over groei gehad, over de rijpheid, over de volwassen, gerijpte man, hè, in Efeze 4. Op een gegeven moment moet het maniertje, moet voorbij zijn en moet het een harte zaak worden. En zou je ook het maniertje kunnen veranderen op de wijze waarop het voor jou naar Vader toe leven kan. En dat is voor ieder mens anders. Maar dat ja, vaderschap is zo'n ontzettend beladen begrip onder de mensen, dat het heel moeilijk is voor sommige mensen om de reinheid en de zuiverheid en de geweldige liefde die Gods vaderschap met zich meebrengt, om dat duidelijk voor ogen te krijgen. Maar dat het de zuiverste vorm is van relatie tussen vader en kind, mag wel blijken uit het feit dat er staat dat iedere vaderschap is een afgeleide van Gods vaderschap. En het beroerde is alleen dat het afgeleide vaderschap vaak een gedegenereerd vaderschap is. Maar wanneer we God ontdekken als de Vader die ons lief heeft, dan mogen we hem naderen in Christus. In alle vrijmoedigheid hebben we geleerd. Op een manier waarop uit ons hart het respect en de liefde, die combinatie, naar hem toe tot uitdrukking gebracht wordt. En daar hoeven we geen regeltjes voor te maken en maniertjes voor. Dat mag je zelf biddend en pratend met hem uitleven in die nieuwe mensheid. Hoe ver gaat dit uit, hè, dat we ook die handelwijze van God naar andere mensen toe, dat we dat zelf ook op die manier naar andere mensen toe uitleven? Hoe ver gaat dit uit boven de wet? Dit gaat veel verder dan slechts een worstelen tot eigen redding. Het gaat ook niet alleen om het geluk van anderen. Het brengt ons in de normale sfeer van de hoogste van Gods schepselen die hun welbehagen in hem hebben. En in wie hij welbehagen heeft. Kijk, dat is een heel klein beetje moeilijk, maar wat verderop komen we daar wat dieper op terug, maar ik wil er toch nu alvast wat van zeggen. Wanneer wij God willen behagen vanuit een oprechte liefde, dan is het zo dat eigenlijk dat behagen van God tot uitdrukking gebracht wordt op de wijze waarop hij met mensen omgaat. Dus ons verlangen om hem te behagen krijgt gestalte in de manier waarop we met onze naasten omgaan. Dat is eigenlijk hetgene wat hier ongeveer gezegd wordt. Hij op de eerste plaats, maar dat heeft gelijk invloed op onze relatie met onze medemensen. Zeker met onze medebroeders en zusters. Het gaat om hen die de diepten van zijn genegenheid manifesteren en groot maken. Het offer van Christus, vers 2. Hè? En zich ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God. Het offer van Christus heeft veel kanten. De eerste hoofdstukken van Leviticus, en hij riep, staat er tussen haakjes achter. Nou, als je Leviticus openslaat, is het eerste wat er staat, en de Heer riep Mozes. Daarom staat er waarschijnlijk achter en hij riep. De eerste hoofdstukken van Leviticus behandelen de vijf aspecten ervan, van dat offer van Christus. Het gaat om twee groepen. Eén groep offers heeft met zonde te maken en de andere groep spreekt van de nobelere kanten van zijn offer. Deze tweede groep bestaat uit drie soorten offers. Het opstijgoffer, ofwel brandoffer, de offergave of naderingsgave uit Leviticus 2 vers 1 en het vredeoffer, Leviticus 3 vers 1. Nou moet ik u zeggen dat dit thema van de offers, over de offers uit Leviticus en het offer van Christus, dat is al heel lang geleden een keer behandeld. En volgens mij is dat door Date Gorte gebeurd. Op bladzijde 236. Dus ik heb het even nagezocht, dat u het zelf ook in uw oude stencils kunt nazoeken. Ik wil er toch kort even op ingaan, voor het geval u die bladzijde net toevallig kwijt bent. En de aantekeningen die daarbij horen. Maar het gaat dus om twee groepen van offers. Namelijk de vrijwillige offers die gebracht werden tot dank en tot lof van God. En de verplichte offers die gebracht moesten worden en die te maken hadden met zonde en schuld enzovoort. Zond- en schuldoffers. Die kunt u met name vinden in Leviticus 4 en 5. Terwijl die vrijwillige offers in Leviticus 1 tot 3 staan. En die zondoffers, ja, dan ging het met het bloed van het stier dat op het altaar werd gedruppeld enzovoort enzovoort. En bepaalde delen met het vet, dat werd dan op het brandofferaltaar gelegd. Maar een heleboel, ja, het grootste deel van die stier werd buiten de legerplaats gebracht en verbrand. Terwijl die dankoffers, spijs- en vredeoffers, ja, dat staat er allemaal veel lieflijker omschreven. En de combinatie tussen Leviticus en het Nieuwe Testament is eigenlijk te vinden in Hebreeën 10, de versen 5 tot en met 10. En ik denk dat het goed is om dat er toch even bij te pakken. En dat is toen in de tijd, op bladzijde 236 en omgeving, is dat inderdaad ook behandeld. Maar ik vond het eigenlijk erg mooi om het nog één keer kort met elkaar op te slaan. Dus nu wel Hebreeën 10. Net was het Hebreeën 6. Nu Hebreeën 10. En dan lezen we een klein stukje daarover. En dan schiet het alweer in de herinnering, denk ik. Maar het zijn toch prachtige stukken. Ondanks het feit dat het erg sterk te maken heeft met Israël, zowel de Hebreeënbrief als Leviticus natuurlijk, zijn er toch, ja, zaken waarin onze Heer Jezus Christus zichzelf als dat offer gegeven heeft, waarvan alle aspecten nu belicht zijn. En uiteindelijk ten diepste ook voor ons het offer was. Namelijk, hij werd voor ons tot zondoffer, tot zonde gemaakt, opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. Dus daarom is het toch heel goed om wat te weten van die offers. We lezen Hebreeën 10, vanaf vers 1. Want daar de wet slechts een schaduw heeft van de toekomstige goederen, niet de gestalte van de dingen zelf, is zij nimmer in staat ieder jaar met dezelfde offeranden die onafgebroken gebracht worden, degene die toetreden te volmaken. Immers zou als het offeren daarvan niet opgehouden zijn, doordat degene die de dienst verrichten na eenmaal gereinigd te zijn geenerlei besef van zonde meer hadden. Nou, meestal de volgende dag was het al raak, of 's middags, zal ik maar zeggen. Wanneer het offer gebracht was, ja, een mens is nou eenmaal zo, snel vergeten en snel in ergernis rakend en huppla, je zondigt weer. Laat staan dat het eenmaal voor je hele leven zo'n stier offeren, dat werkzaam zou zijn. Doch door die offeranden werden ieder jaar de zonde in gedachtenis gebracht, want het is onmogelijk dat het bloed van stieren of bokken zonde zou wegnemen. Daarom zegt hij met een hoofdletter bij zijn komst in de wereld: slachtoffer en offergave hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij een lichaam bereid. Nou, en daar werd toen ook wat moois van gezegd. Gij hebt mij een lichaam aangepast. En wat is daar nou zo bijzonder aan? Het lichaam wat voor Christus aangepast is, is het dat hij als mens in de gestalte van de mens gekomen is, waardoor hij binnen het bereik van de dood kon komen. We moeten heel duidelijk zijn, hij was niet zoals wij onderhevig aan het stervensproces. Want wij, die de geest doorgekregen hebben van mens tot mens, hè, uit Adam, hè, en die zelf sterveling geworden was, hij, de Zoon van God, had de geest rechtstreeks ontvangen van God. En daardoor was, en staat in Johannes, de Evangelie van Johannes, dat God, die leven heeft in zichzelf, het ook aan de Zoon gegeven heeft, leven te hebben in zichzelf. Met andere woorden, er was geen stervensproces gaande tijdens de bediening op aarde van onze Heer Jezus Christus, was er in zijn lichaam niet het stervensproces gaande dat bij de andere mensen wel gaande was. Dat is een heel bijzonder aspect. Bij ons is het gevolg van dat stervensproces dat we zondigen. Hij was daar volledig vrij van. Maar wat er dus gebeurde op Golgotha, en dat is het hele bijzondere, dat hij vrijwillig zichzelf ten offer gaf. Dat hij vrijwillig die dood onderging om dat offer te kunnen zijn dat voor God de vervulling was van alle offers in het verleden en dat voor God de vervulling was waardoor zijn plan der eonen, waar zijn plan der eonen op rust, dat dat offer de verzoening van het al heeft bewerkt. En dat vrijwillige aspect daarvan, wat natuurlijk op een heel zwaar moment door zijn ziel heen ging, hè, toen hij in Gethsemane was en eigenlijk bad of die beker voorbij kon gaan, maar daar was die onderschikking, maar niet mijn wil, maar uw wil geschiet. En daarmee beaamde hij datgene wat ook hier staat en wat ook in de psalmen gezegd wordt, dat hij gekomen is om Gods wil te doen en niet zijn eigen wil. Nou, dat even over dat bijzondere woordje in plaats van mij een lichaam bereid, mij een lichaam hebt aangepast. Hij was in de gestalte Gods en hij werd mens en heeft zijn leven vrijwillig afgelegd. In brandoffers en zondoffers hebt gij geen welbehagen gehad. Toen zeide ik met een hoofdletter, zie, hier ben ik. In de boekrol staat van mij geschreven, om uw wil te doen, o God. In de aanhef zegt hij, slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers hebt gij niet gewild. Nog daarin een welbehagen gehad, hoewel ze naar de wet gebracht worden. Doch daarna heeft hij gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op om het tweede te laten gelden. Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Ja, ik denk dat aangepaste lichaam was toebereid om die dood te kunnen ondergaan. En het ritueel van de offers, wat maar een schaduwbeeld was van de werkelijkheid, wat hier in vers 9 genoemd wordt, of vers 9 genoemd wordt, hij heft het eerste op, dat zijn die schaduwbeelden van die offers van de dieren, om het tweede te laten gelden, namelijk het offer van de zoon zelf. Het ritueel van de offers, hè, die de schaduwbeelden zijn van het ware offer, werd weggedaan vanwege het offer dat Jezus Christus bracht met zijn lichaam. Hij is het ware offer. En dat ware offer brengt de gerechtigheid voort door zijn bloed, door zijn geloof. En brengt de verzoening voort door zijn dood. Ik denk, nu hebben we toch heel even wat gezien van die aspecten van het offer. En tot slot dan even dat hele bijzondere wat op Golgotha gebeurde. Die splitsing van de 2 keer 3 uur. In die eerste 3 uur waarin hij nog sprak met vader. Waarin het gewoon licht was. Waarin hij aan dat kruis leed, maar die relatie met God zijn vader enorm sterk aanwezig was, want in lijden is dat ook bij ons, kom je het dichtst bij God. Nou, God en hij waren één, maar toen zeer zeker in die eerste 3 uur. En dat is het beeld van die dank- en lofoffers waar we net van gesproken hebben, van die vrijwillige offers. En toen werd het duister. En dat is eigenlijk dat gedeelte waarvan we zeggen, daar is sprake van het zond- en schuldoffer. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. Ik denk, als je dat aspect in zijn vrijwillige onderschikking aan de wil van Vader, tussen die twee groepen offers ook nog kan waarnemen, dan besef je ook wat daar gebeurd is op Golgotha, en dan besef je ook waarom God in Leviticus eigenlijk al dat offer voorafschaduwde in de schaduwbeelden die de offers zijn die hij voor zijn volk Israël had gegeven om na te leven. Goed, we gaan verder met het stensel. Dus we hadden het over het opstijgoffer, het offergave of nadingsgave en het vredeoffer. Het gaat hier om de korban, zegt het stensel, die het eerbetoon en de aanbidding aan God van zijn schepselen uitdrukken. Zelfs wanneer zonde er niet van hem scheidt. Christus was niet door zonde van God gescheiden, maar bracht die nadingsgave, bracht korban in dat offer. Christus werd voor ons tot zonde gemaakt op Golgotha. Als zodanig leed hij onder Gods toorn. Maar hij was tegelijk een aangename geur, een kostbare gave die vrede bewerkte. Hij gaf zichzelf niet alleen voor onze zonde, maar als offergave om Gods gunst en welbehagen te winnen. En dat zegt Efeze 5 vers 2. En zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot een aangename geur. Wellicht bestaat er geen krachtiger weerhouden van zonde dan kennis van dit aspect van het offer van Christus. Als zondoffer en overtredingsoffer, schuldoffer, leed hij voor onze zonde en voldeed zo aan de eisen van gerechtigheid. Maar we zijn niet neutraal, heb ik maar tussen een soort aanhalingstekentjes gezet, neutraal gered van de toorn. Hij was ook ons naderingsoffer of geschenk, wat ons toegang tot Gods nabijheid verleent. Weet u dat we over dit aspect al eerder met elkaar hebben nagedacht in Efeze 2 vers 8. Daar staat weliswaar niet exact hetzelfde woord in het Grieks. Maar in Efeze 2 vers 8, daarin hebben we gelezen, want in genade zijn jullie geredden door het geloof. En dit niet uit jullie zelf, het is Gods naderingsgave. Daar komt dat weer, die naderingsgave. Het is Gods naderingsgave, niet uit werken, opdat niemand zich beroemen zal. Gods naderingsgave. Nou, dat is nou wel heel bijzonder. Andries heeft dat toen uitgelegd en ik heb daar hele lange tijd over nagedacht. Maar God heeft blijkbaar gewild ons een naderingsgave te schenken, zodat hij onze genegenheid zou winnen. Nou, dat is toch wel heel bijzonder. God wilde onze genegenheid en onze liefde winnen. En heeft daarvoor een naderingsgave geschonken. Dat is het verhaal uit Efeze 2 vers 8. Maar hier is het zo dat Christus voor ons de naderingsgave is naar God toe. Dus het werkt twee kanten op. In Efeze 2 vers 8 kan je zeggen het geloof en de redding. Dat zijn Gods naderingsgaven voor ons. Maar hier is het offer van Christus, van Jezus Christus, hetgene wat de naderingsgave is naar God toe, zodat wij hem kunnen naderen. En dat niet neutraal gered zijn van de toorn, ja, wat houdt dat nou in? Ik heb daar Filippenzen op nageslagen. Filippenzen 3, vers 9 eigenlijk. Geloof ik. Laten we dat even lezen. Want daar gaat het ook over gerechtigheid. Dan is Paulus in Filippenzen 3 vanaf vers 2. of vanaf vers 4 alles op wat hij bereikt had in het Jodendom. Enzovoort. En dan eindigt hij in vers 6b. Naar de gerechtigheid der wet, onberispelijk. Maar alles wat mij winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus mijn Heer dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid, daar komt het, hè, uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus. Nou heb ik dat een beetje in een proeven van concordant vertalen hier staan. Maar voorzeker, ik acht ook alles verbeurd te zijn vanwege de superioriteit van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wie ik alles verbeurde en het drek acht te zijn. Opdat ik Christus zou winnen en in hem gevonden zou worden, niet mijn gerechtigheid hebbend, die uit de wet, maar die door het geloof van Christus is. De gerechtigheid uit God, gebaseerd op het geloof. En om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden gelijkvormig wordend aan zijn dood. Nou, even maar tot daar. Paulus die besefte dat, ondanks het feit dat hij zei, naar gerechtigheid van de wet onberispelijk, dat dat niet de gerechtigheid was die een basis kon zijn van zijn redding. Die zelfs niet de gerechtigheid was die een basis kon zijn voor zijn relatie met God. Hij wist dat het veel en veel dieper ging. He, want het gaat om dat hij de kennis van Christus Jezus, zijn Heer, besefte. Dat gaat hem alles, dat gaat alles te boven. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit die wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof van Christus. En dan komen we niet meer over een neutrale gerechtigheid te spreken. Van de eisen van de wet, daar is aan voldaan. Hè, want daar streefde de Jood naar. Om naar de wet, uit de wet gerechtvaardigd te worden door hun werken. En zo recht voor God te zijn. Nou, dat konden ze niet halen. Maar de gerechtigheid die op grond van het geloof van Christus is, gaat veel verder dan dat. Want dat heeft te maken met dat bloed dat gestort is op Golgotha. Dat heeft te maken met zijn geloof. Dat heeft te maken met zijn vrijwillige onderschikking aan de wil van Vader. Om hem, hè, zoals die offers dat zeiden, die eerste drie offers, om hem een offer tot dank en lof te brengen. Kijk, en dat is niet zomaar een neutrale gerechtigheid. Van, ik heb recht om iets te hebben, of zo. Maar dat is een gerechtigheid op grond van geloof. En dat is een gerechtigheid op grond van het feit dat we weten dat het geloof door God gegeven is. En dat die gerechtigheid, dat die rechtvaardiging op grond van dat geweldige offer van de Heer Jezus is. En dat dat eigenlijk een werkzame kracht in ons leven is om ons nooit meer door wie dan ook een schuldgevoel aan te laten praten. Wat afstand tussen ons en God teweeg zou brengen. Het is een actieve gerechtigheid. Waarbij eigenlijk Gods gerechtigheid op ons wordt gelegd. En daarmee een actieve kracht wordt in ons leven. Stenzel zegt, laat niemand denken dat gerechtigheid alleen voldoende is om toegang tot Gods tegenwoordigheid te geven. Net zoals bij een aardse machthebber we de toegang kunnen verkrijgen door onze weg te plaveien. Voor de niet geletterden onder ons, dat is gewoon klinkertjes neer te leggen, een wegje te tegelen. Om door onze weg te plaveien met kostbare geschenken, zo deed Christus als onze naderingsgave dat voor ons. Dus zou in onze wandel niet alleen de zonde moeten ontbreken, maar onze wandel ook gesierd worden door werken die de gerechtigheid overstijgen. En nou heb ik eens in de structuur gekeken. Het is altijd wel eens makkelijk hoor om dat te doen. En als je dan ziet dat in de structuur van de Efezebrief het gezamenlijk deelhebbers zijn, loopt van Efeze 2 vers 11 tot 22, wat staat tegenover gezamenlijk deelhebbers in onze relatie tot de medemens in Efeze 4 vers 17 tot 5 vers 20. Dus als hier dan staat, maar onze wandel gesierd wordt door de werken die de gerechtigheid overstijgen, kan je dat gelijk teruglezen in Efeze 2. Ja, het is dan vers 10, maar dat loopt al tegen vers 11 aan. Dat God de goede werken tevoren bereid heeft waarop wij zouden wandelen. Dus hij legt als het ware op onze levensweg de versierselen neer die wij mogen dragen om hem tot lof en dank te zijn en om onze gerechtigheid in een actief leven te mogen uitdelen. Ja, ik geloof niet dat we tot vers 17 zullen halen. Ik denk dat we bijna zelfs aan de tijd zijn. Of heb ik nog een paar minuutjes? Oh, dan gaan we nog even door. Verderf in het vlees. Oeh, dat is een heel ander thema. Efeze 5 vers 3. Er staat, hè, zoals we net gelezen hebben. Ik zat nog bij Efeze 2. Efeze 5. Vers 3, allerlei hoererij en onreinheid echter of hebzucht, laat daarvan bij jullie zelfs geen sprake zijn zoals het heilige betaamt. En evenmin van schandelijkheid in dwaze taal of insinuatie die niet passend zijn, maar veel eer van dank. Nou, dat verderf in het vlees, die lusten van het vlees, de vuilheid van het vlees en zelfzucht staan in schrille tegenstelling tot de verheven dienst en verering die aan God door Christus in zijn offer geofferd werden. Ons gedrag is geen navolging van dat van hem tijdens zijn aardse bediening voor Israël. Ja, daar kunt u van zeggen, ja, maar dat heb ik altijd gedacht. Ik zong vroeger ook een liedje in de koffiebars van: als iemand mij wil volgen, laat hij dan zijn kruis dragen en achter mij aangaan. Hè? En dat was het beeld van de aardse wandel van onze Heer Jezus Christus. Maar dat was de periode dat hij gekomen was om het koninkrijk der hemelen te verkondigen aan zijn volk. Dat uit de hemel op aarde komt en dat niet onze toekomstverwachting is. Nee, wat aan ons gevraagd wordt, is iets anders dan wat aan de besnijdenis gevraagd wordt. Want de besnijdenis wordt aangespoord om zijn voetstappen na te volgen. Maar wij mogen Gods genade navolgen in onze omgang met anderen en wandelen in liefde. Het hoogste voorbeeld van een loopbaan tot welbehagen van God is dat aspect van het offer van Christus dat door het brandoffer of opstijgoffer uitgebeld wordt. Dat offer was helemaal voor God, afgezien van al het nut dat het had voor zijn schepselen. Dit lijkt tegenwoordig totaal nutteloos. Een offer brengen aan God dat alleen voor God is. Dat is toch nutteloos, waarom zou je dat nou doen? Wat hebben we daar nou om? Ja, dat is dan eigenlijk in onze economische en materiële wereld gelijk de vraag. Eigenlijk de vraag die Judas, de opmerking die Judas maakte. Toen Maria die kostbare olie over de voeten van de Heer Jezus gooide. Van, hadden we dat niet veel beter aan de armen kunnen besteden? Ja, waarschijnlijk zichzelf in gedachten hebben dat hij ook niet zo rijk was. Ik weet niet zeker, maar er werd gefluisterd dat hij niet helemaal de boekhouding goed deed. En hij was toch wel degene die de kas hield. En wat zei toen de Heer Jezus? De armen heb je altijd bij je, maar mij niet. En dat offer van Maria was helemaal voor Jezus. Helemaal voor de Zoon van God. En de Heer Jezus zei niet tegen Judas: je hebt groot gelijk, laten we maar hard werken. En al die, in zijn tijd was er nog slavernij. Maar had je daar andere mensen voor die dat afschaften. De Heer Jezus schafte dat helemaal niet af hoor. Helemaal niet. En Paulus die had er ook niet zo vreselijk veel moeite mee. Want die zei dat de slaven gehoorzaam moesten zijn aan de meesters. Die zei niet: slaven, kom in opstand en maak je meester een kopje kleiner. Helemaal niet. Kijk, maar dat willen wij nu allemaal wel. Hè? Al het werk van God, zo vindt men, zegt de stensel, moet filantropisch zijn. Het moet tot nut voor de mens zijn. Maar dat was niet het hoogste doel van onze Heer. Het werk dat het grootste voordeel aan de mensheid brengt, was allereerst voor God alleen bestemd. Zijn offer werd gebracht om God te behagen. Om zijn wil te doen. En dat werd volledig tot uitdrukking gebracht in dat offer. Kijk, en dat is nou het bijzondere, hè. Soms dan denk ik wel eens van ja, waarom moeten die dingen nou gebeuren? Een kind die ziet zijn vader een bijl pakken en een stuk hout van een paar meter dik met twee grote klappen klieven. En een kind zegt dan, oh, dat kan ik ook. En nou, zolang je die bijl niet geeft, dan kan die dat blijven dromen. Maar als, op het moment dat je die bijl geeft en zegt, nou, hier is een ander stuk, zo'n kleine stukje. Nee, geef maar ook maar de grote stuk. En ze gaan hem die bijl, als je hem die bijl dan geeft, dan, hij kan wel 1000 keer slaan als hij 5 of 6 jaar oud is, maar er komt nog niet eens een deukje in dat hout, zou ik maar zeggen. Wat wil ik daar nou mee zeggen? Het gaat niet alleen om het systeem of de gedachte die erachter ligt, maar wanneer het erop aankomt, dan moet het gestalte krijgen. Kijk, God had zich wel voor kunnen nemen dat dat fantastisch zou zijn om dat offer van de zoon gestalte te laten krijgen. Maar het had misschien ook wel niet zo pijnlijk kunnen zijn. En een beetje zoals bij Abraham, dat ineens die bok tevoorschijn komt en zo. En, nee, maar bij de Heer Jezus, toen het erop aankomt, moest hij er ook voor staan. En was het dat moment van laat die beker aan mij voorbij gaan. Breng alsjeblieft een ander. Breng die bok zoals u bij Abraham gebracht heeft, in plaats van dat hij zijn zoon moest offeren. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschiet. En hij ging, en hij ging, en hij ging. En eigenlijk is dat ook onze opdracht. Kijk, we kunnen allemaal wel denken dat we gelovig zijn en dat we het best wel aardig doen in de gemeente. Maar waar het op aankomt is op het moment dat je ook, als het ware, die daad vanuit het geloof moet leveren. Dan moet je niet weglopen. Wanneer het gaat om loyaliteit, wanneer het gaat om trouw, wanneer het gaat om al die zaken die God in de gemeente van waarde acht en ingebracht heeft. En als het dan het moment komt dat je eigenlijk daarvoor moet kiezen, of voor een stukje eigen eer, of voor loyaliteit aan de instellingen die God in de gemeente geeft, dan sta je ervoor. En dan zal blijken hoe oprecht je geloof is. En eigenlijk komt iedere gelovige wel een keer tot die momenten in zijn leven dat je er moet staan. Dat je dat geloof, dat geen aanfluiting wordt door de verkeerde keuze die je maakt, omdat je er nou net even geen zin in hebt. En dat je liever naar het vlees gaat. En ik denk dat ja, dan is het echt. En dan komt het erop aan. Niet omdat God anders met zijn plan niet tot zijn doel zou komen. Dat is alleen bij de Heer Jezus. Maar het is wel zo dat wanneer het erop aankomt en je gaat ervoor, ten koste van jezelf, ja, dan breng je toch vanuit je geloof en vanuit je vertrouwen op Vader een soort van offer dat een lof- en dankoffer is. En niet omdat het moet, maar omdat je voor die keus gesteld wordt en het mag. Niet omdat je je roeping zou verliezen, want dat hebben we net geleerd, dat zal je nooit verliezen. Niet omdat je nog niet gered zou zijn of wat dan ook, maar doodgewoon omdat dat het de momenten zijn waarop jouw liefde tot Vader en jouw liefde voor Vader alleen tot uiting kunnen komen. En of dat dan ook nog een positief effect heeft binnen de gemeente of binnen de kring waar dat gebeurt, dat is een tweede zaak. Want daar doe je het niet voor. Het gaat om jouw relatie met God. En kijk, ik ga stoppen, maar toen ik nog jong was en druistig, dat, zo heette dat, hè? Druistig was je dan. Van alles wilde. Ja, toen je tot geloof kwam, ja, ik denk dat iedereen dat wel herkent. Dan denk je, nou, welk land zal ik gaan om zendeling te worden? En als dat financieel niet helemaal binnen bereik lag, dan zou je toch wel ernstig overwegen om de studie van dominee op te nemen, enzovoort. Ja, maar daar gaat het niet om. Dat zijn allemaal dingen, dat zijn emotionele gedachten die gelukkig ook weer voor het grootste deel voorbij gaan, en enkeling uitgezonderd. Maar, en dat is ook goed, maar het gaat vaak soms om veel kleinere dingen. Gewoon in het dagelijks leven. Sta je er? Ben je er? Ben je uit één stuk? Mag ik dat zo zeggen? En namelijk uit dat stuk wat God je gemaakt heeft om te zijn. Maar mogen we dat misschien leren uit dat geweldige offer dat de Heer Jezus gebracht heeft. In het bijzonder om God te behagen. Tot zover.